Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Een hele goede morgen. Welkom bij BNR Breekt. Het is 11:05 en het is hopelijk de perfecte onderbreking van jouw laatste werkdag van de week. Vrijdag, ja, voor de meesten wel toch. Ik hoop het voor je. Een bomvol uur waarin we uitgebreid gaan praten over het toch nog opendraaien van de gaskraan in Groningen. Waarin we ook bespreken of de algemene politieke beschouwingen een beetje hebben bijgedragen aan betere relaties onderling. Als je dit hoort, zou je zeggen van wel.
Probeer het aardig te brengen. Dus nou, heel fijn dat
u
die informatie aanlevert.
Ik vind u de hele dag heel aardig.
Mij, nou ja, ik u ook.
Nee, dank.
Dat treft. Ja.
Ik vind u goed, wat sinds u voor mij
is. Ja. Maar ik heb u beter gezien, maar het valt niet tegen.
Een echte bromance bloeit hierop. Gaan we dus onder andere over praten. We gaan aan het einde van het uur ook nog praten over het strafbaar stellen van pesten. Daarvoor pleit namelijk de kinderombudsvrouw. Klinkt natuurlijk enorm sympathiek, maar hoe dan in de praktijk? Kun je bijvoorbeeld een kind van 8 juridisch vervolgen? Ja, hoe zie je dat voor je? Gaan we dus later over praten. In mijn panel vandaag Victor Pak, journalist bij EW in de studio. Welkom, Victor.
Goedemorgen.
En Tom de Nooijer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. Op afstand, Tom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je had wat gezeikt met de treinen, begreep ik.
Ja, dat kwam niet helemaal goed uit. Dus fijn dat ik zo ook op deze manier nog in de uitzending kan zitten.
Nou ja, je bent altijd hier. Dus ik moest ook even wennen dat ik ineens jou niet hier naast me heb.
Ja, nou ja, goed. Hopelijk komt de stem nog wel herkenbaar en vertrouwd voor. Dan komt
daar
het vast
goed niet aan. Jouw geluid komt altijd luid en helder door. Dus laten we maar meteen beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, en dat breekijzer heeft vandaag te maken met de recordprijzen voor aardgas, de schaarste van gas in heel Europa. Het kabinet wil de gaskraan in Slochteren, Groningen, toch weer een stukje open kunnen zetten, mocht dat in hun ogen nodig zijn. Want hier met dikke truien de winter doorkomen omdat het gas op is, ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Sowieso omdat het gasveld in Slochteren het grootste is van Europa. De NAM zelf reageert op Blok, die dat vandaag voorstelt. Die zegt, nee, dat moeten we echt niet doen. Dat veld bij Slochteren hebben we echt niet meer nodig. De buffers die zijn ruim voldoende. En ja, de Groningers zelf, wat denk je van hen? Die zullen de laatste zijn die hierop zitten te wachten naar alle beloftes en compensatie die al dan niet kwam. Maar ja, aan de andere kant kun je zeggen, gaat het landsbelang niet gewoon voor? Worden wij niet veel te afhankelijk van buitenlands gas, terwijl we hier een enorme gasbel hebben liggen? Veel vragen, natuurlijk ook een breekijzer. En dat is vandaag, het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren weer verder open te draaien. Jij kan meepraten, 020-468-4x0, moet je daarvoor bellen. En dan kom je bij een illustre rijtje. Ik zie onder andere Pieter die belt, John, meneer Witteveen, meneer Van der Laag, Dirk. Er hangen al een hele hoop mensen te wachten. Ik kom zo meteen bij jullie. En ook bij ons is David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. Goedemorgen, David.
Goedemorgen.
Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren verder open te draaien. Wat zeg jij, eens of oneens?
Ja, daar ben ik het mee eens. Onder deze voorwaarden kun je dat niet doen. En onder deze voorwaarden, daar bedoel ik dus mee dat het niet zozeer een technisch probleem is. Want in principe zou je dat natuurlijk best lang open kunnen houden. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat de problemen die er nu spelen voor wat betreft de compensatie van eventuele aardbevingsschadeafhandeling, dat allereerst wordt opgelost. Dus dat zal nog wel wat gas door het pijpleiding moeten stromen voordat we dat opgelost hebben.
Ja, Tom, hoe sta jij erin?
Ja, ik ben daar ook best wel kritisch op wat het kabinet nu voornemens is om te doen. Te meer ook omdat, dat stond ook in het Telegraaf-artikel van vanmorgen, eigenlijk best wel veel partijen ook tegen zijn. Dan heb ik het over de GasUnie en ook over de NAM zelf. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat Groningen hier niet echt op zit te wachten. En ja, het gaat eigenlijk dus inderdaad een beetje over, willen we dit zelf doen of gaan we toch ons ook een beetje in die zin neerleggen bij de, of accepteren dat we die Nord Stream 2 pijpleiding nodig hebben, waarbij we Russisch gas gaan gebruiken. Mm-hmm. Tuurlijk wil je de afhankelijkheid zo min mogelijk hebben, maar je kunt er ook niet omheen, denk ik. Je staat nu ook al een soort van voor een voldongen feit. En om de Groningers hiermee op te zadelen, terwijl de overheid echt geen goed track record heeft als het gaat om de compensatie de afgelopen jaren, alles wat er met Groningen is gebeurd, snap ik dat het vertrouwen daar heel erg laag is.
Dan ben jij helemaal niet meer geloofwaardig, zeg jij als kabinet.
Nee, het kabinet heeft ook in die zin wel heel veel krediet verspild. Dus in die zin ben ik ook des te meer terughoudend om nu dan weer te grijpen naar het Groningse gras.
Ja, precies. Victor, het Groningse gras, gas. Ik zie jou lachen. Ja, ik hoorde hem ook. Victor, wat vind jij?
Nou ja, ik denk dat iedereen die de Groningers wil sparen natuurlijk wel bereid is zeg 6-7 keer zijn huidige energierekening te betalen natuurlijk. Want het moet ergens vandaan komen, dat gas.
Nou, uit Rusland.
Ja, precies. Maar
is dat
dan
zoveel duurder dan?
Dat is op dit moment wel vrij duur. Gewoon de hele gasprijs is vrij hoog.
Ja, omdat die zo hard stijgt, precies.
Ja, en dat is natuurlijk de keuze. Ik kan heel goed begrijpen eigenlijk dat de minister zegt, ja, in nood zullen we daar misschien toe over moeten gaan. Of we moeten ervoor kiezen, inderdaad, dikke trui aan deze winter. Fabrieken stilleggen als het moet.
Of de overheid moet het gewoon zwaar, net zoals ze nu hebben gedaan met de algemene politieke beschouwingen, gewoon de pijn een beetje verzachten met allerlei subsidies.
Ja, maar als de overheid de pijn verzacht, dan verzachten wij de pijn.
Ons,
hè?
Ja,
want
precies.
Het is allemaal ons geld uiteindelijk.
Heb jij een goed punt. Bellers, ik kom zo bij jullie. David, is het inderdaad zo wat Victor zegt, dat het gewoon dat we bereid moeten zijn om dan zoveel x aantal keer de energierekening te gaan betalen die we nu hebben?
Nou ja, dat betekent, kijk, uiteindelijk zal het gas inderdaad ergens vandaan moeten komen. En als we het uit Rusland importeren of uit Noorwegen, dan hebben we altijd als alternatief ook nog natuurlijk onze eigen kleine velden. We hebben zelf offshore en onshore.
Ja, in Drenthe en zo ook, hè?
Ja, precies. Dus dat kunnen we natuurlijk ook benutten.
Ja, ik geloof niet dat die Drentenaren daarom zitten te springen.
Nou ja, want het is natuurlijk wel zo. Het grote probleem in Groningen is natuurlijk groot veld, grote aardbevingen. En daar staat tegenover kleine velden, de kans op aardbeving is eigenlijk minimaal. Dus misschien moeten we dat toch overwegen. We komen toch terug bij het probleem van het gas zal ergens vandaan moeten komen.
Ja, en wat betreft dus die prijs, als we zeggen we gaan Groningen en ook Drenthe, we gaan gewoon hier helemaal niet meer boren. We gaan het gewoon niet doen. We gaan ons helemaal focussen op gas van buiten. Gaan we dan inderdaad op een gegeven moment 3, 4, 5, 6 keer de huidige energierekening betalen?
Nou ja, ik denk dat kijk, de prijs die hangt natuurlijk niet vanaf wat wij vragen. Want Nederland is een heel kleine speler op dat vlak natuurlijk. Maar je ziet nu dat overal de economie weer aan het opveren is. Dus bijvoorbeeld LNG, het vloeibare gas, dat normaal door Rotterdam naar binnen komt. Al die schepen die varen nu naar China, omdat daar de vraag groter wordt. En naar Azië, de fabrieken die trekken weer aan. Dus er is natuurlijk nu heel veel vraag. En dat zorgt ervoor die prijsstijging. Ja, die moeten wij ook betalen, want wij zijn natuurlijk afhankelijk van de mondiale markt. Dus of wij nou gewoon hier open en dicht draaien, dat zal op die prijs niet zoveel uitmaken. Alleen, wat we natuurlijk zelf produceren, hoeven we niet te importeren en dus ook niet te betalen. Dat is natuurlijk de winst die we dan hebben.
Eigenlijk is het een heel veilig gevoel, hè? Ik bedoel, je zit op een gasveld, een enorme, waar nog veel in zit. Dus ja, wat Blok zegt, snijdt dan best wel hout. Als de nood echt aan de man is, en dan kun je je afvragen, wanneer is dat moment, kunnen we toch die put even opentrekken?
Nou, het probleem is dat Groningen, dat moet je eigenlijk altijd op een soort waakvlamstandje houden. Je kunt niet zeggen van Groningen nou dit jaar niet en morgen weer wel. Dat is natuurlijk ook het punt dat NAM oproept.
Vertrouwen.
Die zeggen van, jullie roepen ons op als Groningen open moet. Maar ja, hij moet natuurlijk wel continu aanstaan. Want als je hem dus compleet afsluit en dan over 5 jaar zegt toch maar weer open, ja, dat kan niet, want dan heb je weer een jaar nodig om alles weer op te starten.
Ja.
Dus je moet hem in de lucht houden of niet. Dat is het probleem.
Yes. 020-468-4x0. Dat nummer moet je bellen als je mee wilt praten over het breekijzer. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren weer verder open te gaan draaien. John, goedemorgen.
Ja, goeiedag. Ik denk, is dan niet de oplossing windenergie en zonnepanelen? Dat we dan elektrisch gaan koken en elektrisch onze kachels verwarmen. Mm-hmm. Dan zou dat oplossen. Eigenlijk zijn landen waar dat al normaal is, waar dat normaal gebeurt.
Nou, goede vraag. David, hebben we daar al genoeg voor om iedereen op wind- en zonne-energie aan te sluiten hier in Nederland?
Nou, we gebruiken 40 miljard kuub gas per jaar. Als je dat omrekent in windparken, dan hebben we 66 extra windparken nodig. En dan heb je natuurlijk ook het probleem van wat als het in de winter niet waait. Dus er zitten nogal wat probleempjes aan.
Ja, John, dat is dus wel even een dingetje. 66 extra windparken, zonneparken. En inderdaad, als je dan een winter een slechte wind hebt, dan heb je meteen eigenlijk bij het bokje.
Klopt.
Dus wat zou je dan zeggen? Toch maar naar dat Groningse gas? Of nee, we kijken wel naar Rusland en Amerika en Qatar?
Nou, dat is een moeilijk. Ik zou de oplossing niet weten.
Nee, maar zou je wel zeggen van ja, hoe lullig het ook is, Groningen ja, dat moet dan toch wel in de reservestand, dat we er altijd op kunnen teruggrijpen als het nodig is?
Nou, misschien dan aardbevingsbestendige huizen bouwen daar.
Ja, dat is inderdaad ook iets wat sowieso slim zou zijn. Dankjewel, John. Dirk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Goeiedag. Met Dirk Kooi. Ik vind het echt, als ze het ooit zouden doen, zou ik het echt een schande vinden. Ik vind dat Den Haag dat absoluut niet kan maken. Ik vind het ook in dezelfde lijn zitten als de kindertoeslagenaffaire.
Ja, dat ze de Groningers echt te kakken hebben gezet.
Ja, ik vind het van dezelfde grote, schandalige onbetrouwbaarheid getuigen. Het schiet ook direct in mijn irritatieveld.
Mm-hmm.
En ik zou zeggen, jongens, schiet er alsjeblieft eens een keer op met die waterstoftechniek. Alsjeblieft, echt, ik vind het echt een schande.
Ja, dus duidelijk niet naar de Groningers, maar toch het gas en liever nog duurzame bronnen aanboren om onze stroomvoorziening op peil te houden. Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen, met Pieter.
Zeg het maar.
Hallo. Ja. Nou, het ging over dat gas. Nou, dat kan je de Groningers niet aandoen natuurlijk om daar weer gas weg te gaan halen. Want dan krijg je weer grote problemen met die verzakkingen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar je moet ook niet van die Russen afhankelijk worden. Want die zijn natuurlijk ook net helemaal niet te vertrouwen.
Mm-hmm.
Ik stel voor, en dat heb ik al gelezen en gehoord, er schijnt veel gas te zitten onder de Waddenzee.
Ja.
Haal dat maar weg daar.
Dan had je een hele grote internationale milieuclub overheden die een heel dringend beroep op de Nederlandse overheid hebben gedaan een paar weken geleden. Doe dat niet, want het is echt heilige natuur die je daar gaat beschadigen.
Heilige natuur, wat? Je kan ook op het strand lopen, je hoeft niet per se op het wat te lopen. Kijk, je kan het gas daar met de huidige techniek kan je daar goed weghalen.
Ja.
En zo die bodem verzakken, nou, daar heeft niemand last van.
Ja, dus, jij zegt opbokken met al die walrussen en het andere zee is niet belangrijk.
Ik vind het niet zo belangrijk. Die zoeken hun weg wel. Als ze daar niet kunnen liggen, dan gaan ze maar ergens anders liggen. Dus het is geen probleem.
Helder, dankjewel Pieter. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Gas of geen gas. Ik denk dat het een onderdeel is van een veel groter probleem. Dat is namelijk de zigzagkoers die steeds meer gaat spelen.
Ja.
In Noord willen we dicht. En iedereen blij natuurlijk na een hoop ellende daar. En anderhalf jaar moet het weer open. Dus laten we nou eens een keertje een vaste koers gaan aannemen. En die zigzagkoers, laten we daar nou eens een grote punt achter zetten. Het vertrouwen in het kabinet en zo gaat ook naar de Filistijnen als we zo doorgaan. Hè?
Mm.
En we zijn nog niet zo lang bezig met molens en met zonnecellen. En dan hoor je iedere keer ja, en als er nou eens geen wind is en als er nou eens geen zon is. Hoe dikwijls komt dat nou precies voor? Dat het stil moet liggen omdat er geen wind is of omdat de zon zich laat, dat weet ik ook niet.
Mm-hmm.
Want Nou lijkt het er ook weer op dat we dat onderdeel ook weer willen laten gaan zakken.
Nou, laten we dat eens eventjes aan David vragen. Dank u wel, meneer Huygens. David, hoe vaak komt het voor dat je inderdaad gewoon niet genoeg stroom opwekt?
Nou, je kunt dat precies uitrekenen, maar ik ben het helemaal eens met de inspreker. Wat wij moeten doen is een heldere routekaart maken. We hebben nu een soort vakantiebestemming geboekt waarbij we weten in 2050 waar we willen zijn, maar we zijn vergeten om de TomTom te kopen. En je krijgt ook iedere keer een ander beleid. En dat is natuurlijk waar we vanaf moeten. En om even terug te komen op de vraag, wij weten precies hoeveel opslag dat er nodig is.
Ja.
En dat is dat past echt niet in de batterij. En een van de redenen waarom dat we dus gas open houden als mogelijkheid is juist om die opslag voor die koude dagen en voor die tijden dat de zon niet schijnt en het niet waait, om dat in de lucht te houden.
Ja.
Dus als we dan zeggen, oké, dat willen we bereiken in dat jaar, dan is het toch ook helder dat we die kant uit moeten. En dan kun je precies uitrekenen wanneer Groningen dicht moet of niet. Maar nu is het inderdaad een zwabberbeleid en dat is het grote probleem.
BNR breekt. Nina van den Dungen.
020-468-4x0. Je kan nog ongeveer 7 minuten meepraten. Dus als je nog denkt, van, nou, ik wil toch wel even bellen over deze stelling. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren weer verder open te draaien. Bel dan nu in 020-468-4x0. David, hoe bezorgd moeten we nu zijn als je kijkt naar de schaarste? Is het echt iets waarvan je zegt, van, nou, zo meteen wordt het vechten om de laatste restjes gas? Of hoe moeten we dat zien?
Nou, als je op een mondiale schaal kijkt, dan is er ongelooflijk hoeveelheid gas beschikbaar. Iran, Irak, Qatar, de Verenigde Staten, die produceren ongelooflijk hoeveelheden gas. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is inderdaad dat op een moment de vraag ook heel erg hoog is en de productie daarbij achterblijft. Mm-hmm. En dat betekent dat die prijzen de lucht inschieten. Maar ja, als ze de lucht inschieten, zullen ze ook wel weer een keer naar beneden gaan als het aanbod ruimer wordt. Dus ik denk dat aanvoer is niet het probleem. Het is meer het probleem van hoe gaan wij er als Nederland mee om.
Ja.
Want als wij zeggen, ja, op het moment zijn wij dus voor elektriciteit 60% afhankelijk van gas. Dus als er geen gas is, dan kunnen we dus 60% minder stroom opwekken.
60%?
60%, ja. En als we dus inderdaad geen gas meer hebben, dan hebben we voor 75% ook geen warmte meer. Dus niet in de industrie en ook niet in onze huizen.
Nee.
Dus onze afhankelijkheid van aardgas is op het moment ongelooflijk groot. En daar moet dus een helder plan voor komen om dat te verminderen.
Ja.
Zodat we langzamerhand die energietransitie ook in kunnen.
Is onze hofleverancier nu Rusland van gas? Van het grootste deel van de gas? Of zijn we dat nog altijd zelf? Kunnen wij zelf het meeste uit?
Nou, wij zitten op het moment nog wel aan de positieve kant. Als je dus kijkt naar Groningen is op het moment nog 10%. Dat gaat dus dicht. Kleine velden 25%. Komt ook uit Nederland. En dan hebben we natuurlijk nog Noorwegen voor een kwart ongeveer. En Rusland.
Maar die willen niet 20%. Meer gaan opwekken, net als wij. Die willen niet meer uit de grond gaan halen. Dus die gaan ons niet meer leveren. Dus wie wordt dan de hofleverancier als we niks meer uit Nederland halen?
Dat zal uiteindelijk Rusland worden. Het probleem van Rusland is wel dat gas eerst aangepast moet worden naar Groningen kwaliteit. Dus daar moet een fabriek voor gebouwd worden en die is pas in april volgend jaar klaar.
Ja, oké, maar dat komt er wel. Hè? Anders was dat hele Nord Stream 2 pijpleiding had dat ook geen zin gehad.
Ja.
Hoe bang denk jij dat we moeten zijn voor politieke spelletjes en wellicht als het bibberkoude winters als gevolg daarvan?
Ik denk dat het wel meevalt. Kijk, het is natuurlijk zo dat wij hebben natuurlijk nog een enorme voorraad. Dus we hebben ook een machtspositie. We kunnen ook zeggen van, nou ja, graag of niet. Op een gegeven moment dan zeggen wij, nou, de Noorwegen kan het nog leveren. We hebben nog onze kleine velden.
Mm-hmm.
We hebben in het uiterste geval nog Groningen waar de discussie nu over gaat. Maar dat betekent, we hoeven ons niet meteen onder druk te laten zetten. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat Poetin ook geld wil verdienen.
Ja, dat is helder. Frank, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wil even reageren op de stelling die zojuist wat is genuanceerd. Dat wij impact zouden kunnen hebben op de Russische politiek. Wij nemen heel veel af van Rusland. Maar wat men niet weet, en dat was bij de Johan de Wit-lezing drie weken geleden door een expert op energie gebriefd, dat bijvoorbeeld de helft van de Amerikaanse energie uit Rusland komt. Dus Rusland is niet zo geïnteresseerd in wat klein Nederland voor grote mond op denkt te zetten als als wij niet bij hun willen afnemen. Dat maakt geen impact. En andersom moeten wij ook niet denken dat wij zonder Rusland kunnen. En dat hoorde ik net ook zeggen. Wij zijn veel afhankelijker van Rusland. En Rusland heeft ook een enorme band met de Verenigde Staten op dat vlak. En daar ben je niet zomaar vanaf.
Nee, maar als ik jou zo hoor, is dat dus ook geen probleem.
Daar ben ik modicus tegen. Lijkt mij, alle argumenten zijn daar wel voor over tafel gekomen. Maar denken dat we onafhankelijk van Rusland zijn en snel kunnen worden, dat is een utopie, denk ik.
Helder,
als ik daar wat over mag zeggen.
Ja hoor, kom maar, Tom.
Ja, nee, dat vind ik wel een heel terecht punt wat in de discussie ook wel eens ontbreekt. Er wordt continu gesproken over onze afhankelijkheid van Rusland. Maar we vergeten heel erg dat die afhankelijkheid inderdaad wederzijds is. Rusland wil ook geld verdienen. En als je het hele internationale krachtenveld bekijkt, zal het heel gek moeten lopen voordat Rusland opeens de gaskraan richting Nederland helemaal dicht zou draaien. Als je, op het moment dat je daarvan afhankelijk zou zijn.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat element echt toegevoegd mag worden. Rusland heeft ook een afhankelijkheid ten opzichte van de afnemers van het gas. En Rusland wil ook geld verdienen. En ten tweede, wat ik eerder heb gehoord bij de insprekers, wat ik ook nog zou willen onderschrijven, en ook later, is dat we echt af moeten van het idee dat we nu even zomaar kunnen stoppen met het gas, dat we alle woningen binnen no time van het gas af kunnen krijgen en dat we dan maar eventjes wat zon en wind neer gaan planten. Het aandeel van gas in de totale energiebehoefte is gigantisch groot.
Mm-hmm.
Dat kun je niet zomaar ondervangen. Dat heeft ook heel veel tijd nodig als je dat al zou willen. En vergeet niet, gas is gewoon schoon. Gas is een stabiele vorm van energie. Een stabiele vorm, inderdaad, dat is wind en zon, is dat niet.
Nee.
Dus we moeten ook, ik vind ook, gas heeft ook een is heel erg negatief bekend komen. En dat vind ik echt onterecht. Dus ik zou ook wel willen zeggen van, joh, neem dat soort elementen echt mee in de discussie en zet het niet zomaar in het verdomhoekje.
Ja, en Hanni heeft
wel
ook een goede.
Ik zou wel graag bij jouw gesprek met Vladimir Poetin willen zijn als je hem gaat vertellen dat wij niet afhankelijk van hem zijn. Ik zou grof geld daarvoor betalen.
Ik niet.
Want het komt er uiteindelijk op neer dat als Rusland, wat ze nu al doen, even wat minder leveren, waardoor de prijzen door het dak gaan en ze daarna wel weer gaan leveren, ze veel meer geld verdienen. En dat kunnen ze best goed gebruiken. Dus zij kunnen er veel meer mee spelen dan wij daar invloed op hebben uiteindelijk.
Goed,
dat snap ik. Maar dat heb ik ook nooit ontkend. Je bent afhankelijk. Alleen ik wil aangeven dat er wel een wederzijds afhankelijkheidsrelatie is. En dat het niet eenzijdig is, zoals het nu alleen maar in de discussie eigenlijk terugkomt.
Helder. Ik ga nog even naar een paar bellen op de valreep. Ries, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik weet niet hoe groot het aardbevingsgebied is. Er staan een x-aantal huizen. Als dat haalbare kaarten zijn, die mensen uitkoopt. En dan kun je lekker gas uit de grond gaan halen.
Mensen verplaatsen, goed ruimhartig compenseren, zeg jij. David?
Ja, dat was die maatschappelijke discussie ook al. Hè. Ik denk dat we daar een afweging moeten maken. Dit is natuurlijk wel erg cru om tegen de mensen te zeggen, jullie moeten helemaal weg.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het eerste punt dat aangepakt moest worden is, maak een fonds dat de mensen zelf kunnen beheren, zodat ze ook zeker zijn dat ze het geld krijgen als het misgaat.
Ja, ja, een goed punt. Hanny, goedemorgen.
Ja, waarom wordt er niet over kernenergie gesproken?
Ja, goede vraag. Nou, misschien ook omdat het behoorlijk lang duurt om een kerncentrale neer te zetten. Not to mention the cost, David. Maar dat lijkt nog steeds een serieuze optie, ook in Politiek Den Haag.
Nou ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat we moeten diversificeren. Dus hoe meer bronnen van energie we hebben, hoe minder afhankelijk van Poetin we zijn. Dus ik denk dat we inderdaad alle opties open moeten houden. Kleine velden, Rusland, Noorwegen, kernenergie, zon en wind. We hebben ze allemaal nodig.
Ja, John van der Geest, goedemorgen.
Goedemorgen, ik wil even reageren.
Oh, je klinkt wel een beetje als een robot, dus je moet het heel kort houden. Want je klinkt door een slechte lijn als een robot. Maar maak in één zin je punt.
Ik wil dat er ook wat meer wordt ingezet op biogas. Want daar mogelijkheden zijn daar plenty van. En op het moment wordt er al veel te weinig aandacht aan besteed.
Nou, goed punt. David, biogas.
Ja, prima idee.
Alleen, dat op korte termijn?
Op korte termijn, nee, dat duurt ook weer langer. Maximumcapaciteit die nu uitgerekend is 2 miljard kuub. En ten opzichte van 40 die we nodig hebben, is het een klein deel. Maar ook daar zou ik zeggen, het valt binnen het palet. Hè. We hebben alles nodig.
Ja, precies. Tot slot, Onno, goedemorgen.
Goedemorgen, met Onno. We hebben al heel veel gesproken over Groningen, maar wat mij gewoon verbaast is dat iets wat een soort algemeen nut is, dat is gas, dat het volslagen afhankelijk is van een soort commercieel-economisch principe vraag en aanbod.
Mm-hmm.
Als we een pandemie hebben, dan is het toch ook niet zo dat de medische wereld kan zeggen, nou, er zijn nou zoveel mensen die op IC komen, laten we de prijzen verdrievoudigen. Daar kan toch op een of andere manier internationaal met elkaar over gesproken worden, dat je op een andere manier de prijs tot stand laat komen. Er moet harder gewerkt op dit moment.
Ja, nou, interessant punt. David, hoe zit dat?
Ja, we hebben nu eenmaal een vrije markt op het gas. Hè. Er is Nederland is daar ook een hele grote speler in. Dus wij zijn natuurlijk afhankelijk van de wereldprijs. Wij kunnen natuurlijk niet onze prijs aan anderen opleggen. En natuurlijk zou je kunnen proberen om de afspraak
te maken. Kan je het reguleren vanuit overheden?
Nee,
want het is een basisbehoefte, nee?
Het is een basisbehoefte, je kunt alleen subsidiëren. Maar reguleren zal lastig zijn, omdat wij natuurlijk niet zeggen, we gaan onze prijs nu verlagen. Dat zal uiteindelijk ingekocht moeten worden. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, dat gebeurt nu ook, is subsidies voor mensen die niet kunnen betalen.
Ja. Concluderend, David. Minister Blok moet voor 1 oktober definitief vaststellen. Het gasbesluit moet hij dan vaststellen voor 1 oktober, omdat er dan officieel volgens het boekjaar een nieuw gasjaar begint. Dat is volgende week vrijdag al. Hij zegt dus, ik wil die optie openhouden om die kraan in Slochteren open te draaien, een stukje verder open te draaien. Denk jij dat hij dat inderdaad gaat doordrukken, of gaat hij zich laten overtuigen door de NAM en door de Groningers wellicht, die zeggen, ho, dat ga je helemaal niet doen?
Nee, ik denk dat hij dat gaat doorzetten. En juist om de redenen die net besproken zijn ook. Ik denk dat
het duurt allemaal te lang, de alternatief.
Ja, het duurt allemaal te lang, de alternatief. Hij wil die optie nog even open houden en volgend jaar weer een nieuw besluit kunnen nemen.
Ja, precies. En wat jou betreft, dat zei je al aan het begin, zal hij dan eerst wel even heel hard moeten werken aan zijn vertrouwensband met de Groningers, voordat hij ze zoiets opnieuw door de strot kan duwen?
Exact, dat heeft prioriteit.
Dank David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. En zometeen bespreken wij of we nu eindelijk een beetje constructief kunnen gaan formeren voor de Tweede Kamer geslaagde algemene politieke beschouwingen. Daar hebben ze toch wel behoorlijk wat binnengehaald. En hoeveel zin heeft het om pestgedrag van kinderen strafbaar te stellen? Zie jij het voor je, een kind van 8 in een gerechtelijk bankje? We gaan het erover hebben en dank ook aan alle bellers. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Welkom terug. Voordat we verder gaan praten over onder andere pesten, moet dat strafbaar worden of niet, en over de formatie, gaan we eerst even het weekoverzicht doen. Maar niet voordat ik mijn panel nog even heb genoemd. Victor Pak, journalist bij EW, en Tom de Nooijer, gemeenteraadslid voor de SGP in Oldebroek. Het was de week van Prinsjesdag. Algemene politieke beschouwingen. Op maandag keken we terug op het formatieweekend in Hilversum. Een nieuw kabinet was en is nog niet in zicht. En Johan Remkes legt uit waarom.
Het probleem is verder dat er, zoals bekend, aanstaande dinsdag Prinsjesdag is. En dat er woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen zijn.
Ja, het was veel te druk in Den Haag. Nou, toen was het Prinsjesdag. Rob Jetten van D66 die vond dit van de troonrede.
Ja, het was wel een hele urgente boodschap eigenlijk. En ja, als je dan ook ondertussen denkt, die formatie schiet niet op, dan was het wel inderdaad somber. Namelijk liggen hele grote uitdagingen en er is nog geen nieuw kabinet.
Nou, woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen. In plaats van focussen op de inhoud, uitte Wilders als eerste spreker zijn belangrijkste zorg.
Waar is Sigrid Kaag? Waarom voert ze als politiek leider van D66 niet het woord bij het belangrijkste debat van het jaar?
Hij miste haar ontzettend, dat was wel duidelijk. Het ging ook over de inhoud. Staatssecretaris van Economische Zaken Dylan Jesselgus, die is positief.
Er ligt echt een mooi pakket waar denk ik de mensen thuis echt wat aan gaan hebben. Zij, degene die bijvoorbeeld hun huis willen isoleren, maar niet een paar duizend euro op de plank hebben liggen daarvoor. Daar zijn subsidies voor een hybride warmtepomp, voor elektrisch vervoer.
Gisteren hadden we het over coronatoegangsbewijzen en sportscholen die geen mensen bij de deur hoeven te checken, maar de horeca en de nachthoreca wel. Caroline Illy van het OMT.
Laat ik zo naïef zijn dat mensen die naar de sportschool gaan, dat zijn mensen die gezond willen blijven. En dat moeten dus haast wel mensen zijn die zich gewoon laten vaccineren.
Nou, gisteren was het de tweede dag van die beschouwingen, maar het zint Rob Jetten, hey, daar is hij weer, niet dat het allemaal zo lang duurt.
En op deze manier gaan we er vandaag en de komende weken met de begroting volgens mij niet uitkomen met elkaar.
Ja, en toen kwamen ze er uiteindelijk gisteravond wel uit. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen die vat het als volgt samen.
Er wordt op dit moment nog steeds gewerkt aan dat minderheidskabinet. En wat je wel meteen proefde gisteravond bij de linkse partijen, die zeiden ja, wij steunen dit nu, maar denk nou niet dat dit dan een soort van dat hiermee een onze steun voor een minderheidskabinet gekocht is.
Nou, ik ben dus heel benieuwd of jullie dat ook denken, Tom en Victor. Het betekent niet per se schot in de formatiezaak. Mark Rutte die gaf zelf aan na gisteravond de beschouwingen dat dit toch helemaal losstaat van de formatie. Toch heeft de Kamer wel veel van elkaar gekregen. Lonen van basisschoolleraren en zorgpersoneel gaat omhoog. Er gaat meer geld naar veiligheid en defensie. Einde van de verhuurdersheffing is in zicht. En ook het leenstelsel, dat gaat eraan. Althans, zo lijkt het wel binnenkort. Victor, wat vind jij van de uitkomst? Heeft de Kamer het alles eruit gehaald wat erin zat?
Ik denk voor hun wel. Op dit moment is het zo'n prima compromis wat al talloze keren is besloten de afgelopen 10 jaar. En wat Thomas zei over die linkse partijen, de vraag is natuurlijk, als ze zeggen van nou, joh, we steunen nu dit, maar geen garanties voor in de toekomst, prima, maar spreek je dan uit of jij op dag 1 dat er een minderheidskabinet komt mee gaat stemmen met de motie van wantrouwen die Geert Wilders geheid zal indienen, of dat je zegt nee, we blijven het gewoon afwachten en we zien wel. Want daarmee kan je dan prima kijken hoe het verder moet, zeg maar. En dan bied je geen garanties, maar je weet in ieder geval dat die formatie door kan richting dat minderheidskabinet.
Ja, Tom, hoe heb jij gekeken?
Ja, ik vond het wel een opvallende politieke beschouwing, waar de verhoudingen normaal eigenlijk heel erg scherp zijn in die formatie. En die wil niet met die, en die wil ook niet met die, en die weer wil wel met die. Als hij als vriendje mee kan, zag je eigenlijk dat het nu wel een wat constructiever was. Omdat, nou ja, dat was ook wel heel erg duidelijk vanuit de VVD, vanuit Hermans, dat er best wel ruimte was ook om te schroeven. En ik vind ook wel, ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden, want er is uiteindelijk kan er natuurlijk veel meer gesleuteld worden en is het in principe maar 2 miljard. Maar goed, er is toch extra geld eindelijk bijgekomen nog. Naast de schamele 100 miljoen euro is er nu 300 miljoen euro opgeplust. Dat is natuurlijk nog veel te weinig. We hebben 4 miljard structureel nodig voor die 2%-norm. Maar dat is iets bijvoorbeeld waar mijn partij zich heel erg voor heeft ingezet, ook tijdens die politieke beschouwingen, waar ik dan wel ja, nog niet helemaal tevreden met, maar wel een stap in de goede richting heeft, is. Ja. En iedere, en wat ik op me ook opvalt, is dat eigenlijk iedere partij wel wat heeft meer binnengesleept. Maar onze partij dus heel erg staat op veiligheid. Mm-hmm. Zaten de linkse partijen weer heel erg op de verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Ja. Dus wat ook blijkt uit die politieke beschouwing is dat de meeste opties wel worden opengehouden. En dat dit dus nog niet zegt welke kant het eigenlijk opgaat met het minderheidskabinet. Waar ze dus de steun in die 4 jaar dan vandaan zouden moeten halen. Als
maar is het
komt.
Voor jou, wat jou betreft, Tom, wel een opmaat naar dat minderheidskabinet van dit, het bewijst vandaag bij die beschouwingen of gisteren en eergisteren dat het kan werken? Of denk jij dat juist Rutte misschien een tikkie huiveriger is, omdat je eigenlijk nooit weet wat er nou helemaal gaat gebeuren?
Ja, dat ligt er dus maar net aan. Eigenlijk alle opties worden nu opengehouden. Dat is het belangrijkste. Dus het blijft ook koffiedik kijken hoe dat de komende 4 jaar gaat. We moeten echt niet vergeten dat PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld er echt wel heel strak in zitten. En dat die ook met betrekking tot de begrotingen daar best wel lastig over gaan doen. Dus dit biedt absoluut geen garanties voor de toekomst. Maar het had ook nog veel slechter kunnen aflopen. Dat bijvoorbeeld GroenLinks had gezegd, nou, het is maar 2 miljard euro waar nu aan gesleuteld kan gaan worden. Dat vinden wij alsnog te weinig, dus we haken helemaal af. Dat is niet gebeurd, dus de opties blijven wel open. Dus ik voorzie ook wel dat het kabinet nu denkt van, oh, het kan dus wel, maar we zullen dus wel ruimte moeten bieden als er een minderheidskabinet komt, dat de Kamer echt kan gaan sleutelen, ook echt invloed heeft, want anders heeft het geen zin.
Nee. Victor, als we eens kijken naar dat leenstelsel, dat is iets wat duidelijk is uitgesproken door alle partijen, van dat leenstelsel moeten we af. Maar, verrassend, dat kost heel veel geld, 1,5 miljard euro. Dat is er nu niet. Dus dat is nog even geparkeerd. Waar zou die 1,5 miljard vandaan moeten kunnen komen? Of denk jij, dit was het moment om ook dat meteen even strak te trekken en te regelen?
Nee, ik denk niet dat dit het moment was. Dat is natuurlijk het leuke. Die hele begroting is meer dan 300 miljard, geloof ik. En er is nu aan 2 miljard versleuteld. Ja, leuk jongens. Maar er is nog zoveel meer te doen. En dit was heel duidelijk een begroting van een demissionair kabinet. Maar dat nog wel ongeveer een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Ja, en een nieuw kabinet, wat Tom net zegt, heel terecht. Je moet ruimte gaan bieden als je minderheidskabinet vormt. En als dat nou bestaat uit die drie partijen, VVD, D66, CDA, dan kan je heel de tijd een beetje gaan zoeken. Ja, 21, Volt, de SGP, ChristenUnie, noem maar op. En over links natuurlijk, je kan allerlei combinaties zoeken.
Je moet gaan shoppen, hè? Ja. Wat is het dan?
Maar wat heeft Rutte de afgelopen 10 jaar als premier gedaan? Alleen maar shoppen. Kunduz-akkoord, tal van akkoorden, ook met de Eerste Kamer. Ze hebben zelden een volledige meerderheid gehad. In al die jaren dat Rutte premier is geweest, heeft hij zelden een volledige meerderheid gehad in de Staten-Generaal, inclusief de Eerste Kamer. Dus in die zin, hij kan dit als een van de beste. Ik zou niet inzien waarom een minderheidskabinet dan niet zou slagen.
Nee, aan de andere kant, we zagen ook een relatie weer opbloeien de afgelopen 2 dagen.
Weer aan aardig te brengen. Dus nou, heel fijn dat u die informatie aanlevert.
Ik vind u de hele dag heel aardig.
Nou ja, ik u ook.
Nee, dank.
Dat treft, ja.
Ik vind u goed, wat sinds u voor mij.
Ja. Maar ik heb u beter gezien, maar het valt niet mee.
Dit leek hem bijna een soort ware bromance-achtige taferelen aan te nemen.
Klaver moet dan wel vreemd gaan natuurlijk, nu met Rutte. En dan moet hij wel ploemen achterlaten, denk ik, als je dit zo hoort.
Ja, wie weet wat een triootje allemaal kan brengen daar natuurlijk in Den Haag. Nee, maar het is wel bijzonder om te zien dat het wel gewoon nog gezellig kan zijn. Tom, zou het nog, denk jij, in de lijn der verwachting kunnen leggen dat GroenLinks, al dan niet zonder ploemen of met ploemen, toch nog eens een keer aanschuift bij Rutte als het minderheidskabinet er toch niet uitkomt?
Nou, dat lijkt me. Nou, dat als dat al zal gebeuren, zal het echt pas over een maand of 3-4 zijn of zo. Want eerder kan ik het me echt oprecht niet voorstellen. Ook als je. Ik loop nu stage in de Tweede Kamer. En overal waar ik kom en ik kom Jesse tegen, zie ik Lilian erbij. En de fractievergaderingen gaan volgens mij al samen. Dat wordt ook uitvoerig getwitterd.
Klef, hè?
Dus,
niet normaal.
Sorry?
Klef toch?
Ja, nou ja, politiek in ieder geval, laat ik het dan maar netjes zeggen. Het is politiek in ieder geval heel, heel klef. Volgens mij, als iemand die de politiek probeert te volgen op de voet, ik vind het ook niet verwonderlijk. Mijns inziens zit er eigenlijk geen verschil tussen de PvdA en GroenLinks. Maar dat zullen ze zelf ongetwijfeld anders zien, omdat ze toch trots zijn op hun eigen klopje.
Dat denken wij ook allemaal over de SGP en de ChristenUnie, hoor, Tom. Dus dat vergeet
ja, maar daar zitten zoveel wezenlijke verschillen tussen. Maar dat allemaal tezijde, want dat voert iets te ver voor het laatste kwartiertje misschien. Yes. Maar je ziet wel dat die twee zo zich aan elkaar hebben vastgeketend. Eigenlijk dat ik niet verwacht dat een van de twee nog afzonderlijk zou meedoen.
Om 12 uur, over exact een kwartier, is het de tijd voor Thomas van Zijl en BNR Zaken doen. Thomas, wat ga je doen om 12 uur?
Praten over papier. Wel, het moet maar eens gebeuren met Marco Eikelenboom. Hij is in Europa de topman van Sappi, de papierproducent.
Ja, waar zo'n tekort van is.
Daar is een tekort van. Hè. We hadden eerder deze week volgens mij al het nieuws dat de kerstkaarten mogelijk duurder zouden worden.
Het bereikt gasprijzen, boekerprijzen, niet te doen.
Het trekt zich uit over meerdere fronten, dus alle tijd. En ook noodzaak om dat eens met elkaar te bespreken. Over papier gesproken, Spotta heeft vandaag van de Hoge Raad gehoord dat er een ander systeem komt om folders binnen of juist buiten de deur te houden. Hè. Nu doe je dat door een ja-nee-sticker op te plakken of een nee-nee-sticker. Nee. Nou, voortaan moet je een opt-in systeem gaan hanteren. Dus moet je echt aangeven dat je het wil. Dat gaat grote gevolgen hebben natuurlijk voor de verspreiding van folders. Dus daar gaan we het over hebben. Het ondernemerspanel is er.
Ja,
ik zit al in de economische sfeer. Kees de Kort, pitches. Zo, jij bent goed op de hoogte. Ja, zit er allemaal in?
Het is zeker, want ik luister altijd. Om 12 uur is het weer voor jou. 12 uur. Zaken doen met Thomas.
BNR breekt.
Gaan we het even hebben over eigen nieuws. Victor, jij kijkt met heel veel interesse naar zondag. Duitsland.
Zeker, verkiezingen.
Ja.
En dat is toch ontzettend spannend. En het grappige is, Tom die zei net, ja, GroenLinks, de PvdA, het is één pot nat. Ik zie geen verschil. En wat heb je in Duitsland? Je hebt op dit moment nog, het wordt steeds spannender. Ook logisch, want we komen dichter bij de stembusgang. Maar een sociaaldemocraat, een rode sociaaldemocraat aan kop. En op 3, en het kalft wat af. Maar toch, de groene. En als je gisteravond was het laatste slotdebat, en dan zaten zo'n 7 partijen bij elkaar. Fascinerend hoe ordelijk dat gaat. Dat is ongekend.
Het was een elefantenronde. Hè? De zwaargewichten die nog de laatste keer met elkaar...
Maar ongelooflijk.
Was het netjes?
Ja, oh man. Dan echt, dat wat wij doen is echt theater eigenlijk. Ja? Onze verkiezingsdebatten. Eigenlijk schaam je een beetje. En als je om de inhoud geeft, dan is dat in Duitsland is echt een verlossing eigenlijk. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon ontzettend spannend. Want die rode en die groene, die zich toch in Duitsland wel weten te onderscheiden. In tegenstelling tot Nederland. Hoe gaan die ook straks die coalitie vormen afhankelijk van de uitslag? En kan Laschet toch nog de comeback van de comebacks aller tijden maken door misschien de winst wel af te snoepen zondag? Ja, die Duitsers gaan het beslissen, maar ik volg het...
Superspannend. Ja, en het heeft grote gevolgen voor Nederland natuurlijk.
Zeker.
Tom, zie jij ook dat wij wel wat kunnen leren, of althans onze politici qua theater, dat we dat misschien wat beschaafder kunnen doen, net zoals die Duitsers?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ook als ik heb 2 dagen nu in die zaal af en toe gezeten tijdens die politieke beschouwingen. En iedereen wil zijn eigen punt maken. Iedereen wil zijn eigen filmpje maken. En de persoonlijke aanvallen vliegen je om de oren. Ja. Het begint met Wilders, dan is het de toon al gelijk gezet. Ik zit al gelijk na te denken van hoe kun je dan eigenlijk het debat een stuk netter maken. Ik denk eigenlijk dat je dat dan niet eens aan ontkomt dat er uiteindelijk andere poppetjes moeten komen. Mensen die opeens een heel nieuwe stijl introduceren zonder persoonlijke uithalen. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld Wilders zijn toon niet zal gaan veranderen. En als Wilders zijn toon niet verandert, dan lokt hij gelijk op weer scherpe instructies van Rob Jetten, van Farid Azarkan en ga ze maar door uit. Dus ik denk dat het pas kan veranderen op het moment dat er andere poppetjes komen. Maar ik zou het wel een verademing vinden.
Een beetje terug naar de iets saaiere politiek, hoor ik jullie een beetje zeggen.
Het zou geen kwaad kunnen.
Ik snap je punt. De laatste paar minuten voordat we naar de column van Toon Gerbrands gaan is bedoeld voor het voorstel van de kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer om pesten strafbaar te stellen. Dat zei ze vanochtend in het AD in de aanloop naar de week tegen pesten. De huidige pestprotocollen zijn volgens haar niet goed genoeg. Tom, Victor, even een hele persoonlijke vraag. Een van jullie zelf gepest vroeger?
Ik denk het niet, maar als je ouder wordt, dan kijk je er ook anders tegenaan. Ik denk dat je, als je terugkijkt naar sommige situaties, dat je het meer herkent of zo, of dat vervelend
overkomt.
Dus
jij herkent wel momenten dat je dacht van, met terugwerkende kracht kan je
dat wel
pesten.
Vooral als je leest dat interview, dat ook 100.000 kinderen geloof ik gepest worden. Ja, dan ontkom je er haast niet aan dat je ook die situaties hebt gezien of hebt meegemaakt.
Ja, maar er is natuurlijk gradaties van, kom je een keer in een nare situatie waarin je echt lelijk bejegend wordt, of word je structureel lang gepest? Tuurlijk. Tom, heb jij er ervaring mee?
Inderdaad, wat ik ook van Victor hoor, als je er een beetje op terugkijkt, zie je misschien soms patronen die je eerder niet echt zag. Ik was soms wel eens de kop van Jup, maar aan de andere kant heb ik ook wel eens uitgedeeld of zo. En dan, dan denk je er achteraf pas over na. En is dat eigenlijk een soort van common sense in de klas of zo? Wat eigenlijk natuurlijk heel erg treurig is. Dus in dat opzicht is bewustwording echt wel een belangrijk onderdeel ervan.
Ja, precies. Dus wat, Tom, als ik bij jou begin. Kinderombudsvrouw stelt voor dit strafbaar te stellen. Ja, zie je dan voor je een kind van 8 of 6, want daar begint het soms al, hè? Dat je die dan naar een rechter brengt? Wat, hoe zie je dit voor je? Heb jij daar een idee bij?
Nou, ik heb het interview van Kalverboer gelezen in het AD. Mm. Alleen, mij viel op dat er eigenlijk nog niet heel veel concreet volgens mij werd gezegd over hoe dat het dan moest komen uit te zien. Er werd vooral een oproep gedaan tot meer onderzoek. Op zich kan ik dat wel steunen, want ik vind het echt, ook als je die cijfers inderdaad ziet, 350.000 kinderen per jaar. Het wordt gewoon emotionele en lichamelijke terreur genoemd.
Dat het zou kunnen, dat je het strafbaar zou kunnen stellen?
Nou, ik niet met echte strafrechtelijke procedures voor kinderen van 6 of 8... die er inderdaad, wat we net al zeiden, omdat het soms ook best wel aankomt op cultuur, daar misschien onbedoeld ook aan meedoen.
Veertienjarigen bijvoorbeeld?
Ja, je zal dan, tuurlijk, als je ouder wordt, zou je daar denk ik wel, vanaf de basisschool of zo, dat je dan ook duidelijk maakt, joh, en dat mensen ook weten van, oh, dat je, als ik me schuldig maak aan pesten, zou ik wel eens daarvoor gestraft kunnen worden. Dat is inderdaad dat soort dingen. Ja, het hoeft niet echt bij een rechter, maar bij zulke soort dingen kun je denk ik wel directer sturen en ook directer het aanpakken. Want ik onderschrijf wel dat het gewoon een probleem te groot is om het met de huidige protocolletjes en aandacht te doen. Er zal ook echt wel meer moeten gebeuren, denk ik.
Victor, tot slot bij jou. Denk jij dat zoiets, of het nou een halt is of misschien een iets serieuzere aanpak, zou dat kunnen zorgen voor inderdaad een soort cultuuromslag dat pesten dus echt als niet normaal wordt gezien?
Ik vraag het me af, vooral als je echt die op de basisschoolleeftijd tot 12 jaar, dat is zo ingewikkeld. Moet je die al daarmee lastigvallen in die zin? Dat vind ik echt wel heel vergaand. Je zou misschien nog beter kunnen kijken wat je met ouders kan doen. Er zit misschien toch een deel opvoeding
in. Mijn prinsesje doet dat niet. Die ken je toch? Dat
ja, natuurlijk. Dat krijg je dan. Krijg je de luizenmoeder tafereelen. Maar toch zou je daarmee aan de slag moeten, denk ik.
Jij denkt dat de oplossing veel meer ligt bij ouders die
ouders weten het misschien niet hoe een kind in de klas is. En als je een gewichtige docent er tegenover zet die dat even bijbrengt, zodat de ouders ook thuis erover het gesprek aangaan, helpt dat misschien beter dan meteen naar de rechtbank stappen.
Nou, sowieso is het goed dat we het er weer eens over hebben, want het is duidelijk dat dit probleem nog steeds heel groot is en niet uitgeroeid. We zijn aan het einde van deze onderbreking van je werkdag. Dank aan mijn panelleden Victor Pak, journalist bij EW, en Tom de Nooijer, SGP, gemeenteraadslid in Oldebroek. Maandag is BNR Breekt er weer. Maar blijf bij ons, want straks Zaken doen met Thomas van Zijl. En we eindigen zoals altijd op deze vrijdag met
BNR Breekt. De toon van de week.
Afgelopen week kan worden getypeerd als de week van de tradities. Maar wel in combinatie met logisch nadenken. Ik las het bericht dat de schijf van 5 zijn beste tijd had gehad. Mensen van mijn generatie zijn tientallen jaar achtervolgd met het breed gedragen advies voor alle voedingsdeskundigen dat verantwoord eten is gebaseerd op deze schijf van 5. Door gevarieerd te eten met keuzes uit deze schijf van 5 was je goed bezig en was dit een goed voedingspatroon. Nu, op 63-jarige leeftijd, moet ik lezen dat de inzichten veranderd zijn en de keuze niet meer aansluiten bij de huidige inzichten over ons milieu. Volgens mij was het toch een voedingsadvies, maar dit terzijde. De schijf van 5 is en blijft de basis van logisch nadenken als je gewoon gaat eten. Dat is in de huidige informatiesamenleving met zoveel inzichten, onderzoek en meningen nog steeds het beste advies om te geven. Als je maar oud genoeg wordt, zoals ik, dan maak je zo'n beetje alles mee en word je doodgegooid met alle inzichten. Mijn advies is en blijft simpel en duidelijk. Het gaat om normaal gedrag, logisch nadenken en je gezonde verstand gebruiken. Dan heb je zelfs een schijf van 5 niet meer nodig. Hoe simpel kan het zijn? Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
De centrale bank is deze week de winnaar. Er stond een bericht in de krant dat er binnenkort niet meer cash betaald mag worden met €500 per rit. Er werd nog aan toegevoegd dat de maximale cashtransactie nog maar €5.000 mag bedragen. Dit allemaal om het witwassen terug te dringen en crimineel geld veel moeilijker in omloop te brengen. Hoe is het mogelijk dat dit zo lang heeft moeten duren? Bijna niemand loopt nog rond met een biljet van €500. En bij geen enkele winkel kan je nog mee betalen. Als je een auto koopt, dan zie je toch niemand met een stapel cashgeld binnenkomen? Alles vindt tegenwoordig plaats via digitale betalingsmethode. Het is een goede maatregel, maar het is ook echt wonderbaarlijk dat dit zo lang heeft moeten duren. De gewone burgers weten dit namelijk al lang. Misschien is het een idee om een denktank in het leven te roepen en burgers om ideeën te vragen. Ook dit is een vorm van logisch nadenken. Waarschijnlijk is de criminele wereld creatief genoeg om iets anders te verzinnen. Maar toch is de goede maatregel. Daarom klasse en hulde voor de centrale bank. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn...
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Johan Remkes. Op dit moment is hij de volgende lijn die ze maar inzetten... om de kabinetsformatie recht te trekken. Nog niet zo lang geleden was het credo bij dit soort onderhandelingen... dat het landsbelang boven het partijbelang moest worden gesteld. Maar ja, daar is nu al een half jaar totaal geen sprake meer van. Dus werd er besloten om een weekend met elkaar op te trekken... in een heel groot landhuis. Informeel. En dan volgt weer de traditionele foto. Dat iedereen is gekleed in een t-shirt, een polo of een bodywarmer. Kom op zeg, dat is toch niet meer deze tijd. Laat iedereen gewoon zichzelf blijven... in plaats van mee te doen aan dit toneelstukje voor de bühne. Onderhandelingen voor een kabinet gaan ergens over. Dat moet je serieus benaderen. Kledingkeuze heeft geen enkel effect. En als het wel zo zou zijn, dan hadden we maanden eerder de t-shirts uit de kast moeten trekken. Als voorzitter van zo'n overleg moet je niet aan meewerken. Johan Remkes heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal alert en scherp en stuur uw nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend. Was getekend. Toon Gerbrands.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.